Goedenavond gemeente, we begroeten elkaar in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Alle kijkers en luisteraars thuis groeten we vanaf deze plaats. De mededelingen leest u in de weekbrief, lees deze aandachtig door. En de collecte zal na de dienst bij de uitgang plaatsvinden. We denken ook aan hen die niet mee kunnen luisteren vanwege ziekte of andere omstandigheden. Wilt u hen in uw gebeden gedenken. Vanavond gaat dominee Kollestaart voor. Ik wens u Gods zegen toe bij het leiden van deze dienst. We zullen nu deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 87. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, dankzij en ter ere van onze eeuwige God.
Goedenavond. Als kind ik ben christelijk opgevoed, zat ook heel vaak in de kerk en vond ik dat laatste vers altijd heel bijzonder, daar kreeg ik kippenvel van. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik vond het een prachtig beeld, oud en jong, aan het dansen in de kerk. Nou, dat zag ik nooit. Oud en jong wel, maar dansen nooit. Zijn we niet zo gewend als Nederlanders, protestanten of wat dan ook, of doopsgezind. Hoe dan ook, heel vaak in andere culturen of andere kerkdiensten kom je dat wel eens tegen. Zijn wij ooit naar Nigeria geweest, onze dochter te adopteren en daar ging ik ook naar de kerk. En ja, dan zat ik daar, ik dacht, nou, laat ik geld meenemen voor de collecte. En ze gingen dansen naar voren, want alles moet dansend. En toen was ik mijn geld kwijt, maar toen zat ik terug, al dansend weer terug naar de rij. Maar toen moesten we nog 5 keer al dansend. En zij misschien wat minder geld dan ik had als westerling. Maar nou ja, dansen, andere culturen, nou, dat is het thema ook van die psalm, maar ook van deze dienst. Wat is de verrijking van andere culturen, andere volken? Psalm 87, alle volken, Rahab, wat is dat ook alweer, Egypte, Babel, ze horen allemaal bij die God, de God van Israël. En hoe zit dat nu eigenlijk in het multiculturele Nederland? Ja, horen alle volken erbij volgens ons of niet? En bij het koninkrijk of niet? Wij willen deze dienst, ook deze dienst, het verwachten van de Heer die de hemel en aarde, en ik geloof ieder mens, ongeacht cultuur of huidskleur of waar die dan ook vandaan komt, gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En namens die God mag ik u en jullie groeten. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de nabijheid en de leiding van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan een passend lied, denk ik, zingen samen in de naam van Jezus. Ik mag al vaker hier zijn voorgegaan. Ik woon in Goudriaan. Ik heb 4 banen. Doe dat niet na. Maar 1 stond al in de nieuwsbrief. Dat ik predikant toerusten ben voor Stichting Geloofsinburgering. Die stichting is ervoor om Nederlandse kerken te stimuleren om samen te geloven met migranten. Dus vanuit die hoedanigheid wil ik jullie, met jullie nadenken over andere culturen en Christus. Ik ben ook voorganger in een internationale kerk in Gouda, waar als iedereen er is ongeveer 21 nationaliteiten zijn. Ook PKN-predikant in Driebergen en ook voor Near East Ministry werk ik. Nou ja, tot zover genoeg over mij. Dat is niet zo interessant. Maar ik dacht, hoe zit dat eigenlijk? Want ik vind het een actueel, vindt u waarschijnlijk ook, thema, migratie. Dat wordt vaak als een probleem gezien en een crisis bijgepakt, asielcrisis. Het nieuwe kabinet wilde dat volgens mij ook, of wil dat ook, als crisis inzetten. En dan kun je strenge maatregelen nemen. Nou, het is altijd een beetje gevaarlijk om hierover te praten, want u heeft vast een mening. Ik heb ook een mening. En politiek en kerk is altijd een beetje spannend om daarin te begeven. Tegelijkertijd, omdat het een actueel thema is en volgens mij de Bijbel er ook wat over zegt. Niet in de zin van politieke stemadviezen of oplossingen, maar wel wat is Gods verlangen voor ons en voor zijn koninkrijk. En daarom wil ik met jullie daarover nadenken. Wij willen een lied zingen. Het heeft alles te maken, de richting ook waarin ik geloof. Dan hoop ik jullie ook. Jezus is de hoop van de volken. Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel dat u uw Zoon hebt gezonden. Jezus, dat u de hoop bent in ons bestaan, de hoop van alle volken. Ook ons volk. Met hoeveel culturen we ook zijn of van welke achtergronden we ook komen. U bent de hoop. Niet alleen voor Jood, maar ook voor Griek. Voor mensen die behoren bij het volk van Abraham, maar ook alle andere volken. Door u zijn we gezegend. U mogen we de levende God kennen. Dank u wel, Heer, voor die hoop die u ons geeft. Ieder persoonlijk in ons eigen leven. Als we ons soms hopeloos voelen, zwak, niet weten hoe het verder moet. Dat u het ook bent voor de samenleving. Voor de wereld. We hoeven ons hoop niet te stellen in ijdele dingen als geluk, gezondheid, geld of macht. We mogen bouwen op u. Op uw woord, op wat u zegt. Wie u bent, door dik en dun vallen opstaan. Mogen we ons vastklampen aan wat u zegt. Dank u wel dat u in alles onze hoop bent. Ook vanavond, als we nadenken over de verschillende culturen in ons land, in de kerk, in uw koninkrijk, in uw woord. Dan bidden we dat u ons verlicht door uw geest. Zeker als het een onderwerp is waar we van alles bij voelen en denken. Overtuigingen hebben. Heer, wilt u ons leiden. Tot ons spreken. Dat we uw licht op deze zaak zullen zien. Help ons bij het spreken en bij het luisteren. Bij het zingen en het bidden. Bij het musiceren. Heer, dat alles in deze dienst tot lof en eer van uw naam mag zijn. U, Jezus, hoop van alle volken. Amen. Zing het lied Loof de Heere, alle gij volken. Twee keer is goed, ja. We willen lezen uit Gods woord, de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 15. Paulus een aantal leefregels, opdrachten gegeven, hoe we moeten leven. Zegt hij nog één ding, daarover bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. En wees ook dankbaar. Zover het woord van God. Over verschillende culturen, rassen, die bij Christus mogen horen, gaat ook het volgende lied. Nieuwe liedboek 9, 7, 5, vers 1 en 3. Na de verkondiging zingen we Evangelisch lied bundel 401. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Omvolking. Dat woord klonk afgelopen week, als je het nieuws gevolgd hebt, misschien denk je, waar gaat het over, best vaak in het politieke debat. Nieuwe ministers, aanstaande ministers, beoogde ministers, die term ooit gebezigd hebben en die aan de tand gevoeld werden van, ja, neem je er afstand van of niet? Wat was het spannende? Is het spannende? Omvolking, gebruikt door de nazi's. Om de veroverde gebieden in de Tweede Wereldoorlog te germaniseren. Dus door allemaal Duitsers daar naartoe te sturen. Zodat die veroverde gebieden steeds meer Duitsachtig werden, Arisch werden. Dat was het bewuste beleid van Hitler. Om zo zeg maar heel Europa of veroverde gebied steeds meer dus, ja, Duits te maken. Nu is er een zoals genaamd complottheorie die zegt er is een grote, ergens een soort macht, een elite die bezig is om het blanke Europese ras te verdunnen met allerlei andere culturen. Waardoor, en die stimuleren ook migratie, zodat ik ben in ieder geval wit, blank, hoe noem je dat eigenlijk? Zodat het eigenlijk een soort omgekeerd, hè, dus dat er een soort plan is om juist het witte ras te verdunnen met andere huidskleuren en culturen. En dat is een groot gevaar. Tenminste, dat wordt dan gezegd, hè, in die complottheorie, niet mijn woorden. Want Ja, daar gaat onze beschaving eraan. Dus dat was dat de discussie, want inderdaad, twee beoogde ministers, bood excuses aan van dat had ik nooit moeten zeggen, of ik neem afstand van die gedachte, en de ander hield daaraan vast. Migratie roept van alles op. Ik zei al, het is een beetje gevaarlijk om... Dat was over de eerste les die ik leerde als dominee, ga niet over politiek hebben in de kerk. Waar brand je dan aan? Tegelijkertijd hoorde ik iets en ik had het niet kunnen verifiëren, dus dat is altijd gevaarlijk. Maar een van de journalisten zeggen dat er ook door een van die ministers werd gezegd, asielzoekers zijn ongedierd. En toen dacht ik, nu ben ik er klaar mee. Ik heb het niet online kunnen checken of verifiëren of dat ook daadwerkelijk door een van die ministers gezegd is. Maar ik dacht, hé, waar gaan we heen? Migratie, zeg ik al, roept van alles op. Help. Mensen komen hierheen. Hé, moeten we inschikken? Het kan toch kosten gaan van economie, denken we dan. Van onze huisvesting. Zeg voor dat je heel lang al op een wachtlijst staat en dan een status houden die ik ga even voorrang. En dan moet je nog langer wachten. Angst voor dat de cultuur van ons verandert. Religie. Angst voor islamisering. Allemaal angsten en bezorgdheden die er leven in de samenleving. En niet alleen hier, maar in heel Europa. En ja, vandaag verkiezingen voor mij in Frankrijk en de... Grote kans dat ook rechts daar wint. En je ziet in heel Europa een opschuiven naar rechts met als grote thema migratie. Er zijn er te veel, niet mijn woorden, maar dat is een beetje te dens en moeten ze tegenhouden. Dat. Waarschijnlijk herkent u dat wel. Dat dit zo leeft in de samenleving. En ik ga er dus niet over waar u zit. Maar ik wil het wel in het licht van het woord betrekken. Ik wil nu de stap maken naar die samenleving toen, in Kolossen, waar Paulus naar schrijft, de kerkelijke context. En dan beschrijft hij iets over dus hoe je moet leven als christenen, dus niet bedriegen en nog andere dingen niet. En dan zegt hij, ja, je moet een oude mens afleggen. Oude kleren, het beeld ook van het doop, je moet het oude wegdoen en iets nieuws aantrekken, en de nieuwe mens. Nou, nu heb ik altijd gedacht dat het is zeg maar je persoonlijke bekering. Hè? Je sterft met Christus, je maakt een keuze en je gaat als een nieuw mens en een nieuw mens trekt je aan. Maar hij bedoelt dat juist als gemeenschap, als collectief van de hele gemeente. Als hele gemeente trek je een nieuwe jas aan. En die nieuwe jas, of dat nieuwe mens, die wordt telkens vernieuwd. Je blijft niet stilstaan als gemeente, ook in je kennis niet. En die wordt steeds vernieuwd naar het beeld van de schepper, zegt hij. Je gaat steeds meer op God lijken, zoals God het bedoeld heeft. Het beeld van God, de mens, Adam en Eva, zijn gemaakt naar het beeld van God. En dat oorspronkelijke beeld, dat wordt steeds weer hersteld. En dat is de gemeente. Als het goed is, zijn we als gemeente steeds meer worden we zoals God het bedoeld heeft. Toen hij de mensheid schiep. Nou, prachtig. Niemand die er bezwaar tegen heeft, geloven we allemaal. Als je christelijk bent, tenminste. Ik weet niet of je christelijk bent. Maar dat is in ieder geval het plaatje van God. Maar dan gaat hij dat invullen. Heel verrassend. En in die nieuwe mens, zegt Paulus, daar is geen onderscheid meer. Noemt hij een aantal categorieën. Grieken of Joden. Nu denkt hij, ja, wat was ook alweer het probleem? Dat waren twee uitersten. Hè? De Grieken, de mensen die zonder God, de God van Israël, zijn opgegroeid in die tijd en cultuur. Dat was de Romeinse cultuur, maar de Grieken hadden nog heel veel invloed. De Griekse cultuur. En dat stond een beetje voor alles wat buiten God omgaat. De God van Israël en de Joden, het Joodse volk, Gods volk. Die dragers zijn van alles wat we weten over God. Die twee uitersten, die niet met elkaar omgingen. Die niet in elkaars huis kwamen, dus Joden mochten niet huis van een heiden binnengaan. Die, in de kerk mag dat wel. Je bent samen, gelijk. Die enorme kloof is overbrugd in die nieuwe mens. Besneden, onbesneden. Ongeveer hetzelfde. Joden besneden, elke heiden onbesneden. Ze zijn samen in die nieuwe mens. Wie zit er nog meer daar aan tafel? Hey, barbaren en Skieten. Ja, wonen hier Skieten in Oudorp? Barbaren? Ja, precies. Dat zeggen we van mensen die een beetje barbaars zijn. Hè? Dus een beetje heel erg ongeciviliseerd, hè? Dus ongemanierd. Geen normen en waarden. Een barbaar. Dat komt nog voor mij een beetje in Suske Wiske-achtige termen voor, zeg maar. De barbaren. En de Skieten dus. Nou, in die tijd, de barbaren, die waarschijnlijk, zeg maar, komt het van mensen die in de ogen van Grieken, hè, Grieken waren dan wel, zeg maar, een soort upper class, dat is een beetje de cultuur, de heersende cultuur. Maar in de ogen van Grieken, en Romeinen ook dus, die buitenlanders, je kon ze niet verstaan. Ze praten een beetje bar. Dat was een van de theorieën. Het is onverstaanbaar wat ze uitkramen, bar. Snap jij het, bar. Dat barbaren. Mensen met een andere taal, buitenlanders. Maar dan de Skieten. Jongen, echt waar. Als je Skieten in de kerk had, is niet best. Dat was het allerlaagste, in de ogen van die cultuur, de allerlaagste vorm van een buitenlander. Nee, ik bedoel dat. Ja, kennen wij dat soort eigenlijk namen voor? Want dat waren echt soort, niet barbaren die je niet verstond, maar dat waren echt, de Skieten, die moest je echt niet tegenkomen op straat in een donker steegje. Want Skieten, dat is echt een verzamelnaam voor alle buitenlanders, die stelen, roven, die daarbij echt niet veilig. Skieten waren ooit een groot rijk, waar nu Oekraïne is, Zuid-Rusland, vanuit zeg maar Zuid-Siberië, zeg maar die, rond die Zwarte Zee, dat was best een groot rijk, een beetje Noord-Iran ook, en die hadden snelle paarden en, als ze dan, en lichte wapens, en zo veroverden ze vaak heel veel gebieden, en ze stonden bekend om hun brutaliteit en hun bruutheid ook. Als zij een tegenstander, dan de eerste tegenstander die ze doden op het slagveld, ja sorry, er zijn een beetje kleine kinderen bij hier, maar daar waren ze niet zo aardig voor, zeg maar. Zoek maar op. Ze vilden hun tegenstanders. Nou ja, ik ga houden op met de details. Maar het was echt zo'n bruut volk. Ongemanierd. En ze dronken alcohol, bloed door elkaar. Echt, en ze mensenoffers, paardenoffers. Vreselijk. In de ogen van de Grieken en de cultuur en de Romeinen in die tijd. Nou ja, dat waren echt onmensen. Ja, barbaren zijn buitenlanders en Skieten zijn de allerergste vorm van buitenlanders. In de ogen van de Grieken. Ik weet niet, kennen wij die ook? Wat zijn de barbaren van deze tijd? Ja, genoeg mensen die je niet kan verstaan. Ik kom uit Twente. Toen ik voor het eerst ging studeren in Amersfoort, Evangelische Hogeschool, kon men mij amper verstaan. Ik was een soort barbaar. Dat is eruit geramd, zeg ik altijd. Dus ik kan nu een beetje normaal praten, volgens mij. Jullie verstaan me wel. Maar de kerk trouwens, waar ik in Gouda, waar ik voor ga, ja, dan spreek ik een zin en dan wordt het live vertaald in het Karen. Ja, daar kan echt niks van maken. Karen, dat is een taal van een volkstaal uit Myanmar. En dan wordt het ook simultaan vertaald in het Arabisch. Kan ik ook amper verstaan. Yalla kan ik nog net. Ja. Of Chinees, kan ik ook niet zoveel mee. Farsi, in het Iraans, soms de Grinja, Engels, dat lukt nog wel. Verschillende talen wordt het vertaald. Migranten, andere culturen en talen. Maar kennen we ook de Skieten in Nederland? KUT, en wat voor woord komt er dan achteraan? Waar dan sommige mensen zeggen, daar moeten er minder van zijn. Mijn kinderen hebben een andere huidskleur. En ik woon in Goudriaan. Mijn ex-vrouw, helaas ex-vrouw, maar zij komt uit Indonesië. Dus mijn vier biologische kinderen hebben allemaal een licht getinte huidskleur, om het zo te zeggen. En mijn dochter komt uit Nigeria. En hoe vaak zijn we niet met discriminatie en racisme te maken hebben gehad. Mijn dochter die dan naar school fietste, op de lagere school, en dan van wat oudere kinderen een banaan kreeg. Of drol werd genoemd. Of dus inderdaad KUT en dan het N-woord. Skieten zaten in de, en dat is de grote verrassing, in de kerk. De barbaren zaten in Kolosse in de kerk. Niet alleen de Grieken en Joden, maar ook de barbaren en Skieten. Paulus noemt ze, ze waren in één adem. Het was een enorme interculturele kerk in Kolosse. Ook nog ja, slaven en heren, dus sociale standen. Die klassen waren ook opgeheven in de kerk. Maar dus ook verschillende culturen. Ze zaten naast elkaar in de kerk. En, oh ja, en wat zei Paulus er ook alweer over? Oh ja, dat beeld van de schepper. Oh ja, als gemeente veranderen we naar dat beeld van de schepper. Waarin, zegt hij dus, er geen onderscheid meer is tussen Grieken en Joden, onbesneden en besneden, Skieten en Barbaren. Ze zitten samen in die kerk. Dat is het beeld van de schepper. Stap nu naar ons toe. Ik zei al, barbaren en skieten, in die tijd waren dat gewoon zeg maar hele denigrerende woorden om, ja, buitenlanders is dus er niks bij. Hoe denk jij en praat jij over mensen uit een andere cultuur? Ik zie een gevaar in Europa en Nederland, dat er steeds meer taalgebruik is, wat maakt dat migranten als probleem worden weggezet. En het gevaar is als je dus daarin doorgaat, met complottheorieën erbij, dat je op een gegeven moment gaat denken, help, ze zijn eng, gevaarlijk, enzovoort, enzovoort. Hoe praat je en denk je over de barbaren en skieten in onze cultuur? Het gevaar is dat we een soort onrecht krijgen. Nou ja, ik geloof dat het onrecht is. Onrecht aan de buitengrenzen van Europa. Afgelopen week was er een BBC-documentaire uitgekomen, Dead Calm. Je kunt het op internet bekijken. Waarin onderzocht werd die claims over die pushbacks aan de buitengrenzen van Europa. Of dat waar is of niet. En die BBC heeft proberen onafhankelijk onderzoek te doen en komt de conclusie dat tussen 20 en 23 43 migranten doelbewust zijn vermoord aan de buitengrenzen door de Griekse grenswacht of kustwacht. Waarbij 9 heel bewust, er zijn getuigenissen van, toen ze aankwamen met rubberen bootjes, dat er op geschoten is op hen, dat ze gevangen genomen zijn door mensen, of geboeid zijn door mensen met bivakmutsen, dat ze geboeid zijn en in de zee gegooid zijn. Verdronken. Sowieso, hè, dat heeft u wel eens afgevraagd waarom migranten zo'n moeilijke vluchtroute nemen aan vluchtelingen. Waarom ze niet gewoon met het vliegtuig komen. Veel goedkoper dan smokkelaars €3000 betalen. Of zo, of nog meer. Misschien heeft u zich in verdiept. Of die vragen nooit afgevraagd. Het is veel goedkoper om te vliegen, maar het mag niet. Je mag vliegen, je krijgt een visum als je gaat studeren of werken, gezinshereniging of als toerist. Dan mag je uit heel veel landen hierheen komen. Maar, ik zeg het even erbij, als je echt in nood bent, namelijk vlucht voor je leven, mag je niet vliegen. Panda's mogen hierheen vliegen, een paar jaar geleden. Vanuit China, reuze panda's met een vliegtuig. Maar mensen in nood mogen door ons beleid niet vliegen hier naartoe. Waardoor ze dus gedwongen zijn op weg naar een beter leven of een veilig leven. Om hun leven te riskeren op gammele bootjes. Of door een gevaarlijke vluchtroute hier naartoe. Waar ze dus over land gaan, en er zijn echt veel verhalen van Want ons beleid is zoveel mogelijk ze wegduwen, waardoor als je dat steeds meer zegt tegen de mensen die het uit moeten voeren, dat ze maar één opdracht krijgen, namelijk hou ze tegen, desnoods met geweld. En wat dus ook gebeurt. Ze worden geslagen, ze worden soms dus teruggeduwd. En als je erin verdiept, dan kom je de meest gruwelijke verhalen tegen. Of we betalen heel veel geld aan regimes die in landen waar, als dan de vluchtelingen aankomen, ze in kooien worden gestopt, verhandeld op een slavenmarkt, verjaagd worden, teruggestuurd worden in de woestijn zoals Algerije deed, waardoor ze geen drinken hebben en een gruwelijke dood sterven. Ik kom die mensen tegen van vlees en bloed in mijn kerk. Een jongen uit Eritrea die hij zegt, ik moest vluchten uit Eritrea, want ik was mijn leven niet zeker. Hij moest langs de grens met Somalië en dan zit de grenswachter, die schiet op alles wat beweegt. Hij heeft het overleefd. Hij moest de Sahara door, dat is een beetje droog en dorstig. Hij heeft het overleefd. Komt de grens van de Middellandse Zee, moet met een boot. Hij zegt, tijdens die overtocht zijn er 400 mensen opvarende verdronken. En zegt, ik hoor nog steeds de krijsende stemmen van hen die verdrinken. Op die bodem van de Middellandse Zee, waar u misschien wel pootje gaat baden deze zomer, liggen 25.000 vluchtelingen op de bodem. Die het niet overleefd hebben sinds 1993. Waarom? Omdat wij dus een beleid hebben. We zeggen nee, ze mogen niet vliegen. Ze moeten dan maar gewoon dit lot ondergaan als ze willen. Niet makkelijk deze kost, maar het is de realiteit. Wat we vaak niet zien. Hoe denken we? Hoe praten we over de barbaren en skieten? Het zijn mensen, als we het hebben over het beeld van God, het zijn mensen die naar het beeld van God geschapen zijn. Net zoals jij en ik. Probeer eens dan verplaatsen in hun leven. En zou je dan dezelfde behandeling willen als zij krijgen of moeten ondergaan, omdat zij genoodgedwongen of niets anders zien de kans om te vluchten. Beeld van God. In mijn ervaring met, ik weet niet of u contact heeft met migranten, vluchtelingen. Eigenlijk leer ik best wel wat van ze. Ook van hen die nog geen christen zijn. Ik had een keer een cursus voor mensen met een Iraanse en Arabische achtergrond die meer over Jezus willen weten. En toen gingen we, je moet altijd beginnen met een maaltijd, hè, want anders is het geen, ja, een kopje koffie is niet genoeg, dus we moeten samen eten. En ik dacht, nou, we zitten in ons schoolgebouw, ik was toen nog predikant in Rotterdam, en nou ja, we kunnen beginnen, want we zijn compleet. Ik wilde al aanvangen met een gebed. Totdat een Iraanse moslimaas tegen mij zei, ho, we kunnen dat niet bidden. Ik zei, oh, heb jij problemen bidden tot Jezus? Nee, helemaal niet, want hebben ze er meestal geen problemen tegen mee. Maar we kunnen nog niet bidden, want er loopt nog een schoonmaker in het schoolgebouw. En ik echt als westerling, ik had geen seconde gedacht aan het uitnodigen van een schoonmaker die op dat moment zijn werk doet in het gebouw. Ik dacht, ja, die zorgt wel voor zichzelf. Deze mevrouw zei, nee, we gaan eerst vragen of hij mee wil eten. Dus ik dacht, oh ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus ik vroeg die Afrikaanse schoonmaker of hij mee wilde eten bij een heel andere cultuur, hè, bij de Iraniërs en Arabische. Oh, hij vond het geweldig. Toen hij pas aan tafel zat, kon ik mijn gebed doen. Ik denk van, hé, wat is dat verrijkend. Breder kijken dan mijn eigen clubje, samen eten. Maar kijk naar het Nederlands elftal. Dinsdag weer, maar ik bedoel, laatst was het ook in het nieuws, toch? 15 van de 26 zijn openlijk religieus, en voor mij de meeste christelijk. Groepjes die bidden en bijbelstudie doen voor de wedstrijd. Als je kijkt naar 15 van die 26 spelers, dan hebben er 13 een andere huidskleur dan ik. Er zijn er twee wit, Weghorst en De Vrij. Weghorst met een hele grote tattoo van Jezus op zijn arm gezien. Hij heeft ooit een ervaring gehad met Jezus en hij bidt elke dag tot hem. Leuk, gaaf bedoel ik. Maar de andere, en er werd ook verklaard van, ja, maar ze hebben een migratieachtergrond. Of velen hebben ouders die geboren zijn in een ander land. En daar spreken ze veel openlijker over geloof. Dat is het dan maar niet zo bedekt als hier in het Westen. Wat kunnen we leren? Het beeld van God betekent ook niet alleen dat we gelijk zijn, maar dat we ook, het beeld van God is ook opdracht. Hè? Van je bent naar het beeld van God geschapen om te heersen. En weet je, ze hebben allemaal talenten. Ze hebben allemaal iets bij te dragen. Misschien kunnen we niet kijken naar wat is het probleem. En natuurlijk zijn er uitdagingen. Ik ben geen politicus. Ik snap ook wel dat we niet iedereen kunnen opvangen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar kijken we ook naar wat ze kunnen bijdragen. Wat kunnen we leren van hun cultuur? Ik weet niet of we Europees kampioen meer worden, maar zonder deze voetballers met een andere huidskleur was het helemaal niks. Toch? Weinig voetballers hier. Nou ja. Laatste punt. Vernieuwd naar het beeld van God. Weet je wie nou het beeld van God is? Dat weet u als u christelijk bent opgevoed. Dat is Jezus Christus. Er staat ook, Paulus zei ook van, totdat Jezus alles in allen is. Ik vind het zo bijzonder, en herkent u misschien ook wel als u op vakantie gaat naar een ander land en dan naar de kerk gaat, dat u soms dan broeders en zusters tegenkomt die je misschien niet verstaat, maar toch heb je een klik. Een eenheid, en die is in Jezus Christus. Huidskleur, cultuur, taal, valt weg. Ik vind het zo bijzonder om te ervaren, en het doet mij zo goed als predikant en als christen zelf, om te zien hoe God werkt in hun levens. Ik word bemoedigd door hen die al christen zijn, en hierheen komen. Misschien weet u dat er meer christenmigranten zijn dan moslims in Nederland. Dus als je wil dat Nederlandse kerk groeit, moet je de deur wagenwijd openzetten. Echt waar. Er zijn meer christenmigranten dan moslims in Nederland. De schattingen zijn tussen 1 en 1,3 miljoen christenmigranten en ongeveer 900.000 moslims. Maar dat is terzijde. Maar er zijn ook zoveel die op zoek zijn. Die dromen krijgen over Jezus. Ik spreek ze. Een andere, een Irakese vrouw, die haar leven niet zeker was omdat ze aanslagen op haar gepleegd werd. Ze vluchtte. Ze kwam op de grens met Turkije, of van Turkije aan de Middellandse Zee. En ze deed nog even, voordat ze de overtocht moest gaan, ging ze een slaapje doen, een tukje doen. En ze kreeg een droom. En ze droomde dat iemand in het wit aan de overkant stond, van die grote waterpas, zegt, kom hierheen. Maar waar zij zei, ik kan niet lopen over water. En toen plotseling stond die witte persoon in het wit naast haar in de droom en droeg haar over dat water heen. En terwijl iedereen zat te gillen en bang was tijdens die overtocht, zat zij heel rustig, had vrede gekregen, alsof ze gedragen werd. Ze kwam hier in Nederland in een AZC, kwam een Syrische christen tegen, die zei, ja, dat is Jezus, wie je gedroomd hebt, want die kan over water lopen. Ze dacht, ja nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar toch was er nieuwsgierigheid gewekt, ze ging naar de kerk. En ze is nu onze evangeliste onder de Arabieren in Gouda. Omdat ze een droom heeft gehad waarin Jezus naar haar toe komt. Een Chinese die we een paar jaar geleden mochten dopen in haar sushi-restaurant. Want ze had geen tijd om op zondag naar de kerk te gaan, want dan was die sushi-restaurant open. Op maandag was het gesloten, dus zijn we daar naartoe gegaan. Want zij wilde gedoopt worden. Waarom? Want ze was als boeddhist opgegroeid. Ging met altijd mee naar de boeddhistische tempels. Maar zoiets van, er moet toch een schepper zijn. En toen kwam ze in Nederland en hoorden ze dus over die God die de schepper is. En ze zei, dat is nou de God die ik eigenlijk al vanaf jongs af aan in geloofd heb. Ik wil daarin geloven. Ik heb nu elke week een online bijbelstudiegroep met 3 mensen, boeddhisten uit Myanmar en ook een Iraanse vrouw, die ook kersvers in Nederland zijn en ze willen weten over Jezus. En ik zeg aan een boeddhistische jongen, ik zeg, waarom wil jij weten over Jezus? Want dat boeddhisme en Jezus hebben weinig met elkaar. En hij zegt, ja maar toen ik had een droom gekregen over een gebouw met allemaal lieve mensen. En toen werd ik uitgenodigd in de kerk en dat was precies dat gebouw. En ze waren nog lief ook. Ik denk, daar wil ik meer over weten. God, die werkt in de levens van migranten. God is aan het werk. Jezus zoekt hen op. En de vraag is of ze dus in ons ook Jezus tegenkomen. Jezus zegt niet van, jij hoort niet bij mijn koninkrijk. Wegwezen. Bruid, je hebt een ander geloof. Je hebt een andere huidskleur. Jezus zegt, kom, ik zoek je. En dan weet ik wel dat je Jezus en politiek niet helemaal hetzelfde kan doen. Maar komen ze ons, als zij ons tegenkomen, komen ze dan de warmhartigheid van Jezus tegen, die op zoek is? En delen we vrijmoedig het evangelie en ontvangen we heel veel van hun? Ik leer zoveel van het geloof, nou, ik moet stoppen, hè? Ik leer zoveel van de geloofsmoed. Dat een Iraanse man, die was eigenaar van een toprestaurant, Teheran, ging geloven in Jezus, had een probleem met de veiligheidsdienst, hals over kop met zijn vrouw en twee kinderen hier in Nederland. Zijn verhaal is heel lang niet geloofd, hij heeft illegaal geleefd hier, dus geen recht op niks, eindelijk status gekregen. Maar in die tijd, in die tussentijd van wachten. Ik zeg, je had alles. Rijkdom, beroemdheid, had alles in Iran. Maar had Jezus niet. Hij had Jezus nu en nu had hij alleen maar stress. Geen huis, geen inkomen, geen toekomst, geen een huwelijk dat onder spanning stond. Ik zeg, waar ben je aan begonnen? Hij zegt, ja, maar ik heb Jezus. Dan denk ik, wow, ik heb zoveel. Dan zeg ik dat ook, ik heb Jezus. Er is zoveel te ontvangen ook. Jezus is het beeld van de Schepper en hij wil dat wij hele lichaam, het lichaam van hem, voor alle volken is. Want daarin weerspiegelen we iets van die Schepper. Is dat makkelijk om met verschillende culturen samen te leven en te geloven? Nee, want daarna gaat Paulus verder met kleed je in innig medeleven. Kleed je in goedheid. Kleed je in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Kleed je met de liefde. Wees dankbaar. Want we zijn één lichaam, zegt hij. En de vraag is eigenlijk, van willen wij het lichaam van Christus zijn? Het nieuwe lichaam, dat lijkt op het beeld van God. Komen ze dan als ons tegenkomen? De ander, wie het nou is, hè? Blank, bruin, zwart, maakt niet uit. Komen ze dan de Schepper tegen? Omvolking, daar begonnen we mee. Is er een strategie, een complot dat er bewust andere culturen hier ingebracht worden in Europese cultuur om ons om zeep te helpen? Ik zat te denken, hé, misschien is dat ook wel zo. Misschien is God wel bezig aan omvolken. Zijn koninkrijk bestaat namelijk niet alleen uit blanke Nederlanders. Hij wil dat zijn hele koninkrijk vermengd wordt. Er geen verschil meer is tussen Griek en Jood, barbaar of skiet, of Nederlander of migrant. Want anders is Christus alles en in allen. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u zo groots bent en geniaal dat zoveel verschillende soorten mensen bestaan. Huidskleuren, volken, culturen. Die voor ons soms heel vreemd zijn en aanvoelen als barbaars of misschien wel als kitties. Maar misschien bij nader inzien wel heel rijk, waarvan we kunnen leren, ontvangen. Heer, vergeef ons. Vergeef ons als we op de drempel staan weer van Ketikoti, het feest van de bevrijding van ketenen. En het lied waar we net van zongen, erkende dat ook, dat we onze gouden eeuw de wereld over zwierven. Ja, waar was het om? Natuurlijk ging er een doopman, of een dominee mee, maar de koopman, dat was toch het hele idee. Rijkdommen vergaard, slaven geroofd of gemaakt, gehaald, honderdduizenden uit Afrika, de Oost, om hen te roven en te maken tot onze knechten, te mishandelen. Heer, koning die excuses aanbiedt, Heer, vergeef ons. Het was soms met de Bijbel in de hand zelfs, dat rechtvaardigden, het waren de Afrikanen, de zwarten, niet vervloekt met gam. Heer, vergeef ons. Vergeef ons in deze tijd dat we het zo moeilijk vinden om te delen van onze rijkdom nu. Nou is ver weg en dat we nog steeds grondstoffen ergens vandaan halen, olie uit de grond halen of andere grondstoffen waar de lokale bevolking maar weinig van profiteert voor onze rijkdom en welvaart. Dan vinden we het gek dat mensen naar ons toe willen komen terwijl we zo rijk en goed hebben, vaak ten koste van de landen waar ze uit vandaan komen. Heer, vergeef ons. Als we mensen die huis en haar ontvlucht zijn, alles hebben achtergelaten. Op de vlucht voor oorlog, geweld. Ja, misschien ook uit bittere armoede. Voor golf van klimaat. Dat we hen eigenlijk niet willen. Laten bivakeren onder toch best wel mensonterende situatie, soms 5 jaar lang wachtend op een gesprek of een uitkomst. Vergeef ons, Heer, als Europa dat we mensen terugduwen. Soms met de dood tot gevolg. Heer, ontfermt u zich. Heer, alstublieft, laten we als lichaam van Christus het beeld van u vertegenwoordigen. Dat niet alleen wit is, maar net zo goed bruin en zwart. En alle tinten van die er zijn. Dank u wel dat u, Heer Jezus, zich verbindt met juist de meest kwetsbaren. U was zelf vluchteling naar Egypte. Vreemdeling hier op aarde. U die zelf zegt wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan. Ik was vreemdeling. Je hebt me gekleed. Eten gegeven. Heer, geef dat we zo kerk van u zullen zijn. Daar geen onderscheid is. Help ons te zien wat u aan het doen bent. Wat u van ons vraagt. Dat we kunnen leren ontvangen en doorgeven. Heer, leer ons uw weg. Heer, we bidden zo voor alle vluchtelingen. Bewaren en beschermen en zegenen. We bidden voor onze samenleving dat het niet polariseert. Dat we leren delen en liefhebben. Geef ons wijsheid, ook een nieuwe regering. We bidden om vrede. In al die landen waar oorlog is en geweld. We bidden voor uw volk, Israël, voor vrede van Jeruzalem. Voor u, Jezus Messias, die de vredevorst bent, voor Jood en Arabier, voor Israëliër en Gazaan. Heer, ontfermt u zich. En we zien uit naar dat moment waar de Bijbel over spreekt, dat u terugkomt en we zullen zien dat alle volken hun rijkdom brengen van de cultuur. Dat er een grote menigte is die niet te tellen is uit alle stamtaal. Dat zal er veel barbar klinken, maar voor u begrijpelijk, want de Geest spreekt alle talen. En samen zullen we u, Heer Jezus, erkennen. En dat is uw missie. En hou ons dicht bij die missie. Om te verkondigen dat u Heer bent. Hou ons dicht bij elkaar en dicht bij u tot op die dag. In Jezus' naam. Amen. Nu de gelegenheid voor uw gaven. Die is bij de uitgang. Dankjewel. Dan is nu tijd voor ons laatste lied. Nieuwe liedboek 146, vers 6 en 7. Mogen van hier gaan zegen van God ontvangen om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de nabijheid en de kracht van de Heilige Geest is voor jullie allemaal. Amen.